Welkom bij de Tijdwinst podcast. Mijn naam is Björn Deuzings en vandaag heb ik met mijn collega Inge over het boek The Productivity Project. Want Chris Bailey, de schrijver daarvan, die heeft ooit een heel jaar van zijn leven gewijd aan hoe kan ik productiever worden. Wil je daar meer over weten? Blijf kijken, blijf luisteren. Welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Ja, Inge, Chris Bailey die heeft een jaar van zijn leven gewoon opgegeven om zich helemaal vol te focussen op productiviteit. Dan ben je wel ongeveer de time management god en dan wil je het wel heel graag.
Hij zou bijna voor tijdwinst kunnen komen werken.
Chris, if you hear this...
Precies, dan dacht al van, nou, wij zijn wel heel heftig in productiviteit en challenges en alles uitproberen en Excel sheets. Maar Chris kan er ook wat van.
Ja,
en hij besloot om een jaar lang te stoppen met zijn carrière. En alles wat geschreven en onderzocht is op productiviteitsgebied, dacht hij, nou, dat ga ik dan uitproberen.
Kijk of het waar is.
Volgens mij heeft hij zelfs een week lang 18 uur per dag gemediteerd. Of 35 uur in de week, in ieder geval iets bizars.
Ja.
Om dan te kijken, wat doet dat?
Ja. Ja.
En allemaal van die bizarre kleine experimenten. Zijn energieniveau meten om het uur. En dan kijken hoe voel ik me. Cafeïne, alcohol, suikers een jaar lang ook skippen. Want dat beïnvloedt dus ook hoe je je voelt. Ja. En dan heb je geen eerlijke meting.
Ja.
Dus wel een beetje echt op dat niveau.
Ja. Ja, maar dat vond ik wel ook echt heel indrukwekkend. Hij is er wel ook volledig voor gegaan. Hij is echt gewoon, trek een jaar van je leven uit. Ga alles testen, maar ook de manier waarop het allemaal gemeten is en bijgehouden werd, dat vond ik gewoon indrukwekkend. En vaak verwijten mensen ons dat we hier te veel mee bezig zijn. En dan van, nou weet je, als je dat vindt, dan moet
dan
je een keer
Chris
lezen. Bailey lezen. Want die waarvan ik op een gegeven moment dacht van, nou, het zou me niet verbazen als deze man, als hier iets mee is. Hij gaat er heel lullig.
Hij denkt anders dan andere mensen waarschijnlijk.
Van, wow.
En ook in de podcast die ik met hem luister, van dat je hoort, zijn gedachtegang is echt heel bijzonder. Dus ik kan daar heel goed op gaan.
Ja.
Dus ik kan daar helemaal in mee. Ik denk van, oh ja, inderdaad, een productief dit en dat. Ik denk dat de meeste mensen denken, man, doe eens normaal. Aan het zitten, drinken ze een wijntje, relax.
Ja, is hij een beetje de Sheldon Cooper van productiviteit?
Ik denk het wel.
Ja.
Dat is wel een goede beschrijving. En hij heeft dus ook, want dat is eigenlijk hoe dit boek ook ontstaan is. Toen hij dat besloot om dat project te doen, ook niemand heeft hem dat gevraagd of zo. Dat was gewoon zijn eigen obsessie.
Ik denk ook niet dat iemand daar opgekomen was. Want zo erg zijn gek kunnen vinden die zijn leven een jaar on hold
zet. Hij gaf ook al aan van, dat was echt al sinds kind dat die dingen dan helemaal ging optimaliseren. En dat vond hij dan interessant.
Ja.
En daar is hij toen een blog over gaan schrijven. Dus iedere dag schreef hij dan daar een artikel over. En volgens mij na een paar maanden had die website, weet ik hoeveel, miljoenen bezoekers. Dus mensen gingen dat lezen. En toen dacht Penguin House, de uitgever, daar kunnen wij op cashen. Wil je daar een boek over schrijven?
Ja.
Dus dit boek is eigenlijk zijn hele blog en website, The Best Practices.
Ja, ja, weet je, we doen er nou, ik doe er nou af en toe een beetje lacheren op, maar ik vind dit ongelooflijk knap.
Ja.
Maar ik vind het ook zo bizar dat iemand dit echt allemaal doet. En dit soort mensen heb je voor mijn gevoel ook nodig. Dus we kunnen allemaal weer wat beweren van dit werkt wel, dit werkt niet. Maar
uiteindelijk gewoon een gek nodig die het gewoon eens probeert.
De lakmoesproef van gewoon van, inderdaad van, ik ga mijn leven een jaar gewoon hol zetten en ik ga dit gewoon echt helemaal meten. Dat vind ik gewoon echt heel erg knap. En wat ik ook ziek eraan vond, zo van, jij hebt het in detail gelezen, ik ben er gewoon wat sneller doorheen gegaan. Van, oh ja, maar dit zijn eigenlijk gewoon de best practices van de meest gelezen boeken bij elkaar.
Ja.
Wat cool dat iemand dit nou eens even allemaal uitprobeert. Laten we ze over hebben wat zijn ervaringen zijn van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet.
Ja, ik vond het echt een fantastisch. Ik vind eigenlijk kun je een beetje een soort zien. Stel dat jij je wilt gaan ontwikkelen in de culinaire wereld. Je wilt helemaal leren hoe je bepaalde gerechten moet maken. Helemaal van die high-end dingen. Dan moet je eigenlijk eerst helemaal terug naar de basis. Naar de Julia Child kookboeken van hoe maak je een boter of een kip. En dat is dit boek. Zo van, het heeft nog geen zin.
Maak je een kip?
Ja, echt een goede, weet je wel, zo'n kip in de oven. Ja, ja, ja. Zo'n hele, ja. Dat is een ding. Ja. Dat is moeilijk. En dat is dit boek in de productiviteitswereld. Dus ja, je kunt wel... ik bedoel, we hebben een hele boekenkast achter ons met allemaal next level inzichten en visies. En top. Maar als je de basis wilt hebben van, oké, wat is productiviteit en time management nou echt? Dan is dit de boter en de kip.
Ja.
Hoe je dat maakt.
Ja,
en vanuit daar ga je verder. Dus ik denk, als ik één boek moet aanraden van alles wat we hebben gelezen, is het deze. Tot voor te starten.
Bij deze staat dus, we weten nu al, dames en heren, dat hij 5 eekhoorns gaat krijgen.
Ja, ja, ja,
op zijn minst. Gewoon misschien wel 6 op de schaal van 5.
Als ik hem 6 mag geven, dan krijgt hij er 6.
Prima. Maar dus Chris Bailey, hij heeft dit boek een jaar of 10 geleden geschreven. 2016 is uitgekomen. Ja. Hij wilde vooral echt weten wat werkt in de praktijk. En hij was op dat moment net afgestudeerd of misschien al even onderweg. Dus hij was wel redelijk jong.
Ja, hij had wel, volgens mij was hij ook al bezig met een baan ergens. En hij zat wel dus in de carrière ladder. En toen, volgens mij heeft hij ook een burn-out gehad. En toen dacht hij ook van, hey, ik ga eens even alles...
Dat hoort bij een productiviteitsboek. Dat je een burn-out gehad hebt en dan ineens licht ziet.
Precies. En dan alle inzichten gaat bundelen. Ja. En dat heeft hij toen inderdaad ook gedaan.
Ja.
Hij heeft een achtergrond in business. Dus hij weet ook wel hoe het is. Hij heeft ook echt op kantoren gewerkt. Dus hij weet ook echt hoe het is om kenniswerker, kantoorwerker te zijn.
Ja.
En dat maakt het boek ook praktisch. Dus er is geen... Wat je vaak hebt, een of andere Stanford... professor die nog nooit de echte werkvloer heeft gezien, die vertelt hoe het brein werkt en wat je moet doen. Nee, hij weet ook hoe het is om ook echt te werken, koffie te drinken bij de koffieautomaat en afgeleid te worden door heel veel mailtjes en geping en collega's.
Ja, ja. En de achtergrond in business, hij heeft daar aan Carleton University heeft dat gestudeerd. Dus echt gewoon op, wij kennen die richting niet volgens mij in Nederlandse universiteiten, maar business is gewoon van, ja, vergelijk het met bedrijfskunde.
Zoiets, ja.
En waar komt zijn... Waar haal je productiviteit vandaan? Wat zijn de ingrediënten?
Ik vind zijn definitie van productiviteit vind ik echt heel leuk. Want iedereen probeert er altijd een heel gewichtig ding van te maken. Ik bedoel, wij schrijven ook heel veel over productiviteit. En dat voelt echt zo als de... mother of alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn op kantoor, productief zijn. En hij zegt gewoon productief. Nee, hij zegt productiviteit is eigenlijk gewoon alles wat je die dag wilde doen. En als je dat lukt, dan ben je heel productief geweest. Mm. Dus als jij je voorneemt, ik ga vandaag een heel boek schrijven en dat lukt, was je productief. Heb je je voorgenomen, ik ga alleen op de bank zitten en chips eten, dat is gelukt, super productief.
Ja.
Dat is zijn schaal. En dat betekent dat het dus niet per se gebonden is aan bepaalde taken of aan de intensiteit of zwaarte van een taak. Want vaak denk je van, oh, productief, dat is echt als ik bergen werk verzet. Nee, dat kan ook gewoon zijn, ik wil vandaag mijn mailbox afgehandeld hebben. Ik moest een belletje plegen, dat moest ik eigenlijk doen. Dat heb ik me voorgenomen. En als je dat hebt gedaan, was je productief.
Ja.
Is dat niet gelukt, was je onproductief.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een hele simpele manier om daarnaar te kijken. En ik vind dat eigenlijk wel verfrissend. Want je kunt ook je energieniveau fluctueert natuurlijk ook gedurende de dag en gedurende de week. En wat ik bijvoorbeeld stel dat ik op vrijdag helemaal klaar ben, moe ben en ik behaal toch wat ik me die dag heb voorgenomen, ook al is dat maar iets kleins, dan zou je jezelf misschien helemaal, wat een shit dag en ik heb helemaal niks kunnen bereiken. Nee, ik heb kunnen doen wat ik wou.
Ja.
Dat is eigenlijk toch gewoon prima.
Ja, en wat... Ik kan me voorstellen dat mensen hier nu naar kijken of naar luisteren en denken, oh, maar dan leek de lat heel laag, dan ben ik elke dag productief. Weet je, dat is niet wat hij heeft gedaan.
Nee.
Hè? En op het moment dat je, ik denk dat als mensen zo denken van, oh ja, wil je met die mensen überhaupt werken? Het gaat erom dat je intrinsiek gemotiveerd bent en dat je jezelf bepaalde doelen stelt. En dat, of die nou een keer een dag laag of hoog zijn of waar dan ook, maar dat jij van tevoren dus bepaalde doelen stelt en dat je, als je die gehaald hebt, dat je daar dus tevreden mee bent. En hoe hoog je die lat ligt, dat is aan jou. En dat kan afhankelijk zijn van talloze factoren.
Ja.
Ja. Tijd speelt daar een rol in energie en focus.
Ja, en hij splitst dat eigenlijk op in wat vaak gedacht wordt, time management en productiviteit. Het heeft alleen maar met tijd te maken. Dus hoe meer van bijvoorbeeld stel, je hebt 8 uur, that's it. Ja. En dan werk je, als je die 8 uur hebt gewerkt, ben je productief. Verschilt natuurlijk wat je in die 8 uur gedaan krijgt. Daar kun je heel veel in bereiken, maar ook helemaal niks. Betekent dat dan dat je productief was? Nee. Dus het is niet alleen maar afhankelijk van tijd. Nee, het is ook hoe was je aandacht? Hoe was je energie? En die 3-eenheid, hij maakt er ook van die mooie cirkeltjes van. Dat vind ik altijd leuk. Die overlappen. En dat bepaalt je productiviteit. Dus hoe goed besteed je je tijd? Hoe goed besteed je je aandacht? En hoe goed besteed je je energie?
Ja.
Want je kunt nog wel met... Stel dat je je fysiek helemaal top voelt en je hebt ook 2 uur gereserveerd om aan dat project te werken. Maar als jij dan constant wordt afgeleid, nou dan was dat ook niet goed.
Ja.
Maar stel, je hebt wel focus en ook energie, maar je hebt gewoon niet de tijd. Je hebt maar 1/2 uur, terwijl je eigenlijk gewoon wel 2 uur nodig hebt, was je ook niet productief. Dus dat is een wisselwerking.
Ja, dus het gaat ook om de kwaliteit die je iets wil meegeven.
Ook, ja, zeker.
Ja.
En ook een van zijn eerste... Of dat is ook letterlijk zijn eerste tip. Dat hangt ook samen met goh, hoe hoog leg je de lat voor jezelf. Dat is jezelf afvragen, waarom wil ik eigenlijk productief zijn? Daarmee begint hij ook het boek van, hey, je kunt dit wel gaan lezen. En dan als doel hebben, oké, ik ga al die tips toepassen, zodat ik 2 uur eerder klaar ben. Zodat ik die 2 uur wat ik heb, nog meer aan mijn mailbox kan zitten hannissen. Of nog meer onzinnige kleine dingetjes zitten doen, is dat wat je wil? Nee. Dus waarom wil je productief zijn? Wat ga je doen met die vrijgekomen tijd, aandacht of energie?
Ja.
Het kan ook zijn dat je niet minder gaat werken, minder uren, dus dat je misschien meer uren op een dag gaat werken, maar dat je door de tips in het boek meer energie hebt.
Ja.
Of dat je dit leest en daardoor meer focus krijgt.
Ja.
Dus dat vind ik wel een heel mooi verschil met andere productiviteitsboeken.
Ja, ja, want een veel gehoorde tegenwerping zou ik bijna zeggen, als ik mensen uitleg van hoe je meer tijd over kunt houden, dan zeggen ze wel van ja, maar als ik dan meer tijd over had, dan krijg ik er meer werk bij.
Ja.
Ja, oké, dat snap ik. Mijn idee is altijd van... Dat kan het geval zijn, maar daar zit natuurlijk ook weer je mogelijkheid om jezelf te verbeteren, om je salaris te verbeteren, om je positie te verbeteren. Of je dat wil, ja of nee, dat is uiteraard aan jou. Maar bij hem is dus iets van, ja, ik wil dus productiever zijn. Dat kan dus best zijn dat ik dus vervolgens meer uren ga werken, omdat ik dan eindelijk die energie,
ja,
omdat ik de dingen die ik niet leuk vind, effectiever doe, zodat ik dus meer ruimte hou en meer energie hou en meer focus.
Ja.
Voor datgene wat ik wel dus neer wil zeggen.
Hij zegt ook, productiviteit, dat is gewoon een persoonlijk iets. Dat is voor iedereen ontzettend verschillend. Dat is voor de ander eerder klaar zijn en denken, ik werk maar 2 uur per dag en dan is het goed. En de ander, die vindt het wel heel fijn om 50 uur aan te tikken.
Ja.
Omdat hij daar meer in gedaan krijgt.
Ja.
Dat is helemaal persoonlijk. Dus dat vind ik...
Verfrissend.
Precies.
Ja, wat ik daar ook... Wat ik ook mooi vind aan die insteek is dat het dus heel neutraal is. Wanneer ik kom gewoon met tips. En het is niet zo dat ik jou richting het kamp 2 uur per dag probeer te krijgen. Nee. Of richting de 50 uur per week. Dit is gewoon wat het is.
Hij heeft het ook allemaal, maar natuurlijk dat heeft hij dan ook onderzocht. Hij heeft ook een paar weken dan gewerkt. Zo van, hoeveel uur per dag werken of een werkweek is optimaal. Dus hij heeft weken gemaakt van 60, 70 uur. En ook weken gemaakt van 12 of 20 uur.
Ja.
Om te kijken wat werkt het beste. Ook om je dus niet één kant op te duwen. En het blijkt dus dat je bent het meest productief tussen de 35 en 40 uur. Dus daarin krijg je het meeste gedaan. Als in de kwaliteitsvorm is, je krijgt het meeste gedaan met goede kwaliteit.
Ja.
Alles wat je daarna nog gaat doen, krijg misschien met 6 uur misschien iets meer gedaan, maar de kwaliteit is slechter, er zitten meer fouten in, je voelt je slechter, dus het heeft ook geen zin om dat te doen.
Ja.
Want die fouten moet je daarna herstellen. Dus 35, 40 uur is het optimale.
Ja.
Dus van zulke inzichten denk ik, oh ja, nice, dat is gewoon leuk om te weten.
Ja, nou zijn we natuurlijk, hebben we best wel al jaren de discussie van hoe zinvol is het nog dat we van 9 tot 6 op kantoor zijn en de 40-uurige werkweek. Je ziet ook in Nederland dat de meeste mensen dat niet halen. Dat in veel sectoren is 36 uur is gewoon de standaard. Dit onderschrijft dat eigenlijk ook wel. Hè? Want dat is ook wat je internationaal hoort. Van, oh, Nederlanders werken relatief weinig uren, maar zijn wel gewoon hartstikke productief.
Het gaat hier dan wel over 35 en 40 uur productief werken. Ja. Dus niet inderdaad een kantoorstoel warm houden, zitten. Ik bedoel, als je dan dat pakt van de meeste Nederlanders werken 36 uur. Stel, je hebt er mensen tussen zitten die wel gewoon het fijn vinden om te kletsen bij de koffieautomaat. Ja. Dat dus, dan ben je niet productiever dan iemand van 60 uur.
Nee. Helder. Hey, en de tijd, aandacht en energie.
Ja, daarin verdeelt hij het boek. Dus productiviteit bestaat uit die drie dingen. En dan heeft hij dat boek ook zo netjes verdeeld. En wat ik ook fantastisch vind, is bij elk hoofdstuk staat dan zo rechtsboven hoe lang het duurt voor dit hoofdstuk te lezen. Dus er staat bijvoorbeeld 8 minuten en 40 seconden. Belangrijkste boodschap, dit. Dan denk ik, oh, nice. Dat heeft hij helemaal bedacht. Zodat je ook gewoon heel productief door dat boek heen kan gaan. En daarnaast heeft elke les ook echt een praktische omslag met een tip die je nu kan gaan doen. En dat is dan ook opgedeeld van, als je deze opdracht doet, hoe lang duurt het? Hoeveel focus heb je ervoor nodig? Wat is de waarde wat het oplevert? En hoe leuk is het? Dus daar geeft je dan een cijfer aan.
Ja.
Dus dan zie je bijvoorbeeld ook dat deze opdracht is 9 van de 10 leuk.
Oké, maar wel leuk op de Chris Bailey schaal.
Leuk op de Chris Bailey schaal. Okay, het is dus niet dat je dan gierend denkt, nou, dat was fantastisch.
Dag van mijn leven.
Nee, dit is gewoon puur, dit is bijvoorbeeld een challenge over gaan zitten met een lijst van je doelen en gaan ze opschrijven. Wij vinden dat leuk. De meeste mensen die besteden die tijd aan vrienden. Ja.
Normale mensen.
Normale mensen. Wij vinden dit leuk. Dus als je dit dus gedaan hebt, het leuke is dus je leert en je leest en vervolgens kun je ook echt aan de slag. En eigenlijk als je dat dan allemaal gedaan hebt, dan heb je gewoon een hele opzet van wat wil ik eigenlijk? Wat zijn de taken die ik wil doen? Waarom wil ik dat doen? Hoe lang duurt dat dan? Dus ik vind dat wel heel leuk.
Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik ook.
En jij ook. Dus ja. Daarom 6 eekhoorns ervoor. Nu al gewoon. Als spoiler.
Zo'n leuke opdracht in zitten. Maar ik, deze opdracht wat jij nou net ook noemt. En dat heb ik zelf in de afgelopen jaren ook gemerkt. Van het gaat niet om dingen efficiënter te doen. Het gaat om dingen effectief te doen. Dus niet van, oh, hoe breng ik op de taken terug tot zo weinig mogelijk ruis, tot de kleinste eenheid. Hoe zorg ik dat ik iets wat nu een uur kost, een kwartier maar kost. Ja, daar ga je tijd mee besparen, maar als je nog altijd een waardeloze shit taak vindt, waarvan je je afvraagt waarom dat we dit überhaupt als organisatie doen, dan trekt dat de levensenergie uit je.
Ja.
Dan kun je wel korter gedaan hebben, maar dan heb je nog altijd daarna gewoon een shit dag. In ieder geval,
heb je heel efficiënt gewerkt aan de foute dingen.
En aan de foute dingen. Hè, dus
hij haalt hier ook hij betrekt het dus ook op privé. Dus hij heeft ook zoiets van, hey, ik kan dit wel allemaal schrijven en dan ben je super productief op je werk. En dan kom je thuis en heb je alsnog de vaat, de kinderen, de hond. Als je daar ook nog eens dat helemaal uittrekt en daar niet je focus en energie verspilt, heb je alsnog gewoon een shit dag.
Ja.
Dus hij geeft ook echt tips van dingen zoals de boodschappen doen, de was. Hoe je dat kunt bundelen op een dag. Dus hij geeft ook aan van pak 1 maintenance day. Daarvan zet je een timer en dan ga je allemaal die shit taken achter elkaar doen in plaats van verspreid over de hele week.
Ja.
Dus hij is dan ook echt aan beschrijven hoe hij dat dan doet. Dus dan heeft hij een dag waar hij gaat meal preppen, de was doet, dit gaat doen, dat gaat doen. Zelfs zijn nagels knippen, dat doet Chris 1 keer in de week. Op de zaterdag. Zo gedetailleerd beschrijft die dingen. En dat vind ik ook heel fijn. Want je tijd stopt niet buiten je werk.
Mm.
En ook je energie niet.
Ja.
Je kunt alsnog gewoon hartstikke opgebrand raken door je privéleven. Hoe dingen daar lopen.
Ja.
Dus daarom vind ik dit ook geeft je goede inzichten over.
Ja. Ja.
En ook een van zijn alle tips zijn eigenlijk super simpel. En dat je ook denkt van Maar bijvoorbeeld een van zijn beste en ook zijn favoriete tips zelf is de rule of three. Dus de regel van 3. En dat betekent dat je elke werkdag start met welke 3 dingen wil ik vandaag gedaan hebben.
Ja.
Want dat bepaalt dus ook hoe productief je bent. Hè? Dus heb ik kunnen doen wat ik me heb voorgenomen.
Ja.
Dus iedere ochtend ga je zitten en je schrijft op, ik wil dit, dit en dit. En dat doe je ook voor privé.
Ja.
Dus eigenlijk 6 dingen op een dag. En dan gedurende de dag heeft Chris een paar timers op zijn telefoon staan. Die hem eraan herinneren van... Hé, even inchecken. Hoe staat het ermee? Ben je op weg nog om die 3 dingen te bereiken? En aan het eind van zijn dag reflecteert hij... Wat heb ik allemaal gedaan? Heb ik ze gehaald? Zo ja, hoe ging dat? Zo nee, waar lag dat aan?
Mm.
En dat doet hij elke dag.
Ja.
En dat doet hij ook voor zijn week. Dus op zondag zitten, welke 3 dingen wil ik bereiken voor de week? Maar ook voor het jaar. Dus welke 3 dingen wil ik dit jaar bereiken? Zowel qua werk als privé.
Ja, ja. Je, dit is natuurlijk een tip die al heel oud is. De 3 ja. MIT's, most important tasks. Dit is wat ik vaak zie bij mensen, is dat ze zich veel te veel voornemen op een dag. Dat ze zich ook nog dingen voornemen op het moment dat er een emotie is die niet zelden is als op de dag zelf. Dus oftewel, je bent je echt aan verbijten van, god, ik moet dat nou echt afkrijgen. En dan ga je vanuit frustratie zo'n lijstje maken. Of, oh ja, maar deze week heb ik geen zin, maar de volgende week, dan ga ik echt superveel zin hebben in dingen. Dus ik ga gewoon echt zo'n wenslijst maken. Terwijl, ja, ik snap dat je dan denkt van, ja, maar het klinkt veel beter als ik een lijst met 20 dingen heb die ik op een dag wil doen. Dan dat ik maar zeg dat ik maar 3 dingen gedaan wil hebben. Maar als je dat beperkt tot welke 3 dingen wil ik nou echt gedaan hebben die ik vind dat er echt toe doen. Dan zul je waarschijnlijk toch wel 10 dingen op een dag doen. Maar dit zijn de 3 dingen die ik echt wil doen.
Ja.
Dus het is ook een stukje commitment. En het brengt ook die focus aan.
Zeker, want het dwingt je ook na te denken. Oké, kan ik dat eigenlijk morgen wel doen? Oh nee, shit, er zijn collega's op kantoor en ik heb er echt mijn focus voor nodig. Wanneer ga ik het doen? Hoe laat ga ik het doen? Waar ga ik het doen? Dus dat dwingt je ook veel beter na te denken over de klus. Dus in plaats van dat je je dag start van... Goh, wat zullen we vandaag eens aan beginnen?
Ja.
Heb je daar al over nagedacht? En je denkt dan ook automatisch al aan de eerste stap waarschijnlijk. Van wat moet ik daar dan voor doen? En dat is eigenlijk ook een groot deel van David Allen... wat vaak aangehaald wordt, waar hij ook uitvoerig mee gesproken heeft.
Ja, het is wel een David Allen fanboy en Charles Duhigg fanboy.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Hey, zullen we anders gewoon eens door de tips gewoon globaal heen lopen? Dat mensen weten wat ze...
Het zijn er in ieder geval 25, dus we hoeven ze niet alle 25 te doen.
Ja. Maar de eerste is van begin bij je af te vragen waarom je productief wil zijn. Nou, dat is de basis van alles. Ja. Dat hebben we besproken. Tweede is besef dat niet alle taken even waardevol zijn.
Ja, dat is dat de grote waar iedereen altijd aan het eind van de dag denkt... Oh, ik was super druk. Maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Als jij al van alle kleine dingen hebt gedaan... maar je laat dat ene project liggen dat het zwaar weegt... dat is wat aan je knaagt.
Ja, en ik vind dat ook op het gebied van prioriteiten stellen... dat ik vaak zie dat mensen inderdaad lijstjes maken... en dan voor ze daar niet mee aan de slag gaan... maar iets met gewoon iets, een doedingetje... mailtjes beantwoorden, vraagjes oppakken, et cetera. Waarvan we ook weten, die zijn niet zo waardevol.
Nee.
Dus, maar wat is dan wel...
Maar het voelt wel alsof je heel druk was, want je hebt dan heel veel dingetjes kunnen afstrepen.
Ja, hè, dus maar realiseer je van, niet alles is even waardevol, maar dat je voor jezelf bedenkt, waar wil ik dus mee bezig zijn? Waar ben ik het meeste van waarde?
En dat dus ook betrekken op je privé, dat vond ik ook heel waardevol. Want ook daar kun je heel druk zijn en heel veel dingen doen en... Als je daar ook niet bezig bent met wat zijn eigenlijk de 3 punten waar ik van waarde ben.
Ja.
Dat kan ook wel inzicht geven.
Ja, en dan inderdaad de derde tip. Kies elke dag 3 belangrijke taken. En die hoeven niet. En dat is dus zowel privé als werk. Die hoeven niet super groot te zijn per se. Het gaat erom dat jij het belangrijk vindt. Dat je eerst hebt bedacht, waar ben ik het meest van waarde? En dat je van daaruit bedenkt, wat zijn dan die 3 belangrijke taken?
En als je dat zo hoort, dan is echt ontzettend logisch. Maar ja, als je alleen al je werkdag begint met die drie tips... Mm-hmm. Dan heb je denk ik al meer bereikt dan wat andere kenniswerkers in een week voor elkaar krijgen. Als je echt gaat nadenken, oké, wat wil ik eigenlijk? Wat zijn de 3 belangrijkste dingen in die ook gaat doen? Als je dat 5 werkdagen doet, dan heb je gewoon superveel bereikt.
Ik heb gemerkt dat ik heb dit... proces ook doorlopen in de afgelopen jaren. Omdat je er tegenaan loopt en op een gegeven moment keuzes moet maken. En dat je merkt van, maar niet alles wat ik doe is even waardevol. En dat ik ook merkte van, oh, maar die energie die ik had van elke week 76 uur, dat it gets old. Hè? Dus dan denk je wel van, oh, wacht even, maar nu moet ik wel op zo'n punt zijn dat ik dat niet meer hoef te doen. Je wil jezelf ook serieus blijven nemen. En als je dan gaat kijken van, oké, maar waar ben ik nou het meest van waarde en wat zijn vanuit die gedachten de taken waar ik dus vandaag of deze week mee bezig moet zijn, wat moet ik afgerond krijgen? Dat wil niet zeggen dat je niet meer open staat voor andere dingen en niet meer flexibel bent, maar het geeft jou wel een idee, waar wil ik mee bezig zijn? Wat is mijn koers deze week? En als je die dingen dan ook gedaan hebt, dan dat geeft inderdaad ook een veel beter gevoel van waardering. Want het ligt ook bij jezelf. En want anders ben je afhankelijk van of andere mensen waarderen dat jij snel gereageerd hebt, dingen opgepakt hebt, of jij een productieve week gehad hebt.
En hij geeft ook aan, er zijn ook twee soorten functies. Je hebt de managerfunctie en de uitvoerende. Of ja, dat je het ook echt moet gaan doen. En als jij in de managersfunctie zit, dan weet je ook al dat een van de dingen is, ik moet anderen bijstaan of ik moet controleren. Dus dat is al een van de belangrijkste dingen dan. Ja. Dus als jij dan daarna ook nog eens heel veel andere taken erbij gaat zetten, heel fijn dat als je dat ook nog gedaan krijgt, maar dan heb je je kerntaak laten liggen. Dus hij heeft het ook over de bekende, weten alles inplannen in de agenda. Ja. Het is gewoon, ja, alles wat wij ook schrijven.
Ik had pas even een manager erover, die coachte, en die zei ook van, ja, maar kom niet toe aan mijn werk. Dus, oké, maar wat is jouw werk dan? Ja. En die gaf leiding aan een team van meer dan 15 mensen. En ja, wat is dan jouw werk? En er kwamen er allemaal dingen naar voren. En dat team, ik dacht van ja, maar oké, en zo, waar staat dat team? Ja, nee, maar dat zat er eigenlijk dan niet. Dat realiseerde zich niet. Van hij was alleen maar zich aan focussen op allemaal die dingen die dus niet afkwamen. Maar hij zag niet dat manager van dat team als een van misschien wel zijn belangrijkste.
Dat is eigenlijk hoe wij dat oma-principe in dit boek noemen. Hè? Dus ook die drie rollen. Dus,
wat zijn je petten? Ja. Ja. Hey, maar zijn vierde tip is werk op je piekmomenten.
Ja, ook een open deur eigenlijk weer. Ja. Maar fantastisch. Van ja, je gaat niet een meeting inschieten om 9 uur 's ochtends als daar jouw focus ligt. En ook daarbij, dat is weer voor iedereen anders.
Ja.
Dus de piekmomenten, dat is ook hoe hij zijn energie deed meten. Wanneer heb ik de meeste focus? Dan ging hij schrijven.
Ja.
Dan ga je niet een overlegje of je mailbox checken.
Ja, ja, en dat werken op je piekmomenten, dat is ook wat jij te straks zei. Buiten die piekmomenten ben je ook veel minder productief.
Ja.
Als je vooral op die piekmomenten de dingen gaat doen die jij echt belangrijk vindt, dan
het hangt weer samen met die focus en die energie. Dus je hebt dan wel de tijd, maar je focus misschien om 2 uur is minder vanwege dat broodje. Mm-hmm. En je energie is ook lager. Dus die drie samen.
Ja.
Dus dat ook weer een eeuwenoude productiviteits... Ja.
Ik vond de meeste van deze tips, die resoneren ook heel goed met mij, omdat ik denk van, ik doe dit zelf ook. Ik herken het. Ik herken het dat ik ermee gestruggeld heb en dat ik het op een gegeven moment ben gaan doen. Ik zie bijvoorbeeld ook bij jou. En als je het pakt over piekmomenten.
Ik piek altijd.
dat sowieso. ik ben bijvoorbeeld ermee gestopt om 's ochtends om 9 uur op kantoor te zijn. Maar dan ben je, ik ga liever eerst even 's ochtends sporten. Ja. Dan heb ik dat al gedaan. Daar heb ik s'avonds geen energie voor. Ik ben om half. Ik zet gewoon op mijn agenda. Tot 10 uur ben ik niet beschikbaar. Meestal ben ik er om 9:05, 9:15.
Verwachtingsmanagement.
Maar het is gewoon van, wacht even, dan schiet niemand er wat in. Ik maak zelf uit hoe lang ik daarna doorga. Maar ik vind het gewoon prettig om 's ochtends eerst even te gaan sporten, dan naar kantoor te komen. Ik heb die ruimte ook. Dat hebben we ook bij ons gewoon afgesproken. Dat kan. En vervolgens ga ik schrijven. En alle dingen. In de ochtend ben ik alleen maar bezig met grote taken. En in de middag, alles wat tussendoor binnenkomt, dat kan echt wel wachten tot in de
Zeker.
Middag.
Zeker. En ik merkte bijvoorbeeld, ik ben echt een ochtendmens. Na 2 uur zakt mijn focus gewoon ontzettend.
Ja. Dus dan piek je nog altijd.
Ik piek nog altijd.
Maar niet zo hoog als dat de piek daarvoor was.
Precies. Ja. Dus ik heb daarom mijn werkdag verschoven van 7 uur 's ochtends tot 3. Dat klinkt heftig, maar dat werkt voor mij. Dan heb ik gewoon alle aandacht, kan ik gewoon besteden. Kinderen slapen nog of zijn naar school. Dan kan ik van 7 tot 12. dan is iedereen nog bezig met gewoon zijn eigen meuk. Dan heb ik al gewoon een groot deel van mijn werkdag erop zitten.
Ja.
En dan is het de middag, dan ga ik sporten.
Ja, ja, en jij zegt het ook van, dan heb ik al heel veel dingen gedaan. Is iedereen nog vaak zijn mensen nog bezig met hun eigen shit op orde te krijgen.
Ja,
dan
precies.
Ben jij al ver onderweg. Bij mij, als ik in de loop van de ochtend, is net om 11 uur binnenkom, maar als ik gewoon na 9 uur binnenkom, nou, dan is iedereen zo'n beetje begonnen. En ja, dan zeg ik gewoon hoi en dan ga ik gewoon lekker zitten en dan begin ik te schrijven of dan begin ik een andere grote klus te doen. Maar dan pak je dus wel de lelijke en lastige taken, en dat zijn 25, die pak je bewust aan. Ik plan die dus ook heel bewust in de ochtend, zo van allemaal die dingen, denk van, oh god, hè, daar heb ik gewoon...
Dat is ook zijn, weet je inderdaad, eat that frog. Dat is gewoon dat ze van begin met het meest vervelende... Het zijn allemaal geen nieuwe tips. Er zit geen enkele
zit
tip
geen
in
rocket
waarvan
science
je denkt
tussen.
Van, wauw, dat wist ik niet.
Nee, maar de gelaagdheid wat erin zit, van hey, denk eens eerst over waarom wil je productief zijn.
Ja.
Dan waar voeg je het meeste waarde toe. En dan door naar, oké, dat heb je dus allemaal bepaald. Dus jij hebt deze klus, vind jij belangrijk... Begin er dan ook mee, want dan heb je de meeste energie. Ja. Want die andere dingen die jij dus niet belangrijk vindt, die wachten dus maar tot daarna. Dat jij bent in control, jij bepaalt wat belangrijk is, jij bepaalt waar je het meeste van waarde bent en jij bepaalt die volgorde. En zorg er dan ook voor dat als je dat doet, en je denkt, oh, daar heb ik geen zin in, ja, eat that frog, begin met de moeilijke dingen. Maar denk ook aan hoe dankbaar je jezelf bent in de toekomst. Hè? Dus dat zijn 6 tips van denk vanuit je toekomstige zelf.
Dat is voor iedereen die worstelt met uitstelgedrag. Onthoud dat alles wat jij nu doorschuift, dat is voor jouw toekomstige ik, die krijgt dat. En hij heeft het er ook over van vaak stellen we onze toekomstige ik veel blijer, productiever en fitter voor dan wat we nu zijn. Maar ook dan denk je, ja... Shit man, wat krijg ik nu wel dat ding toegeschoven. Ik heb ook geen energie vandaag.
Ja.
Dankjewel, verleden Inge. Ik wil ook vandaag gewoon op de bank hangen. Dus hij geeft vooral aan, ga gewoon eens zitten en reflecteren. Hoe ver staat jouw toekomstige ik van jou af?
Ja.
Staan die hier? Of is dat een overlappend geheel?
Ja.
En als je daar wat liever in bent en ook beseft van... Oh, hey, waarschijnlijk over 3 weken heb ik hier ook geen zin in en ben ik ook moe... Dan schuif je minder dingen door. Dus dan kun je het beter nu doen.
Ja, ik moet altijd denken aan zo'n videootje wat ik ooit gezien heb. En dat kwam erop neer. Hungover Brian loves sober Brian. En dat was gewoon over iemand die dus op zondagochtend opstond. Helemaal brak was. En ik dacht van, oh, ik voel me zo beroerd. En ik heb gewoon zin in een vette hap. En ik trek de koelkast open. En daar ligt gewoon een boterham met spek en ei. Oh, wat fantastisch dat die er ligt.
Ja.
Maar die had hij dus gewoon de avond van tevoren al voor zichzelf gemaakt. Want hij wist gewoon van... Morgen heb ik daar geen energie voor. Morgen denk ik daar niet aan. Morgen heb ik dit heel erg nodig. En bij uitstelgedrag zegt het altijd van... Hey, hungover Brian loves sober Brian. Dus
hij steekt ook aan het eind van de winter... steekt hij $20 in zijn winterjas. En voordat hij de jas opbergt... Weet wel, een half jaar weg. En als je dan daarna de winterjas een jaar later weer eruit haalt... denk je, oh, €20.
Nice.
Dus zo kun je het een beetje zien. Dus schuif ook vooral gewoon leuke dingen door.
Ja, ja. En in die productiviteit... bescherm jezelf tegen internetafleiding. Ja, dat is natuurlijk wel... Oh,
ja,
die hadden we nog nooit gehoord.
Daar kunnen we een hele podcast op zich... Dat hebben we ook gedaan.
Ja.
Ik wou zeggen, dat is echt over digitale detox... samengevat, vermijd internet zoveel mogelijk. Zet blokkades op alles. Leg je telefoon weg.
Ja.
De hele
werkt
ritme.
Allemaal, maar werkt alleen
als
je de tips ervoor ook omarmt. Ik heb wel eens tegen mensen met mensen gesproken die ons dan inhuurden voor een training. En dan van, ja, je moet wel, mensen laten zich te veel afleiden. Ja, en dan kan ik wel met tips komen van zet dit uit en blokkeer dat, et cetera. Maar als jij de lagen daarboven niet in orde hebt, als jij niet productiever wil zijn en niet voor jezelf helder hebt wat nou voor jou belangrijk is en dat je daarmee moet beginnen, et cetera, dan helpen die tips.
Dan vind je wel andere afleiding.
Precies.
Dan ga je een krant lezen.
Dat is niet of je gaat bij de koffieautomaat staan en je gaat daar iedereen van het werk houden.
Precies. Dus,
dus internetafleiding, die vonden we niet zo spannend, maar hij klopt
maar
wel.
Maar alles klopt. Ja.
Maar je moet wel de stappen ervoor. Wat ik wel een hele leuke vond is, zie tijd als een beperkte economische hulpbron.
Ja,
stip 8?
Het is, we staan niet meer aan de lopende band, de meeste van ons. Het is kenniswerk. Daar gaat het hele stuk over. Dus zie je het ook niet als time management. Oh, ik heb controle over de tijd. Ik kan tijd managen. Dat kun je niet. Je hebt maar 24 uur. En het is niet dat je die 8 uur aan de band, dat dat jouw taak is en dat je hetzelfde produceert. Nee, dat verschilt heel erg. Je kan niks produceren of je kan heel veel. Dus die tip gaat eigenlijk over, laat de oude mindset over time management los en besef dat het gewoon heel erg je focus, energie, dat bepaalt wat je bereikt.
Ja, en daarnaast, beperkte economische hulpbron wil zeggen, je hebt er niet oneindig van. En wat ik bij heel veel mensen zie als de oplossing voor, ik heb niet bereikt wat ik had willen bereiken vandaag, is, ik ga door.
Ja.
Dus ik ga vanavond nog even door, of ga het weekend nog even door. Ik denk dat ik zelf een van de hoofdschuldigen daarin ben. Jij ook. En dan merk ik ook van dat je dan ben je de dingen aan het doen die je het liefst had willen doen, of die je echt niet had kunnen wachten, in de tijd waarin je de minste energie en zin hebt.
Ja.
In tijd waar je eigenlijk moet herstellen, zodat je de dag daarna weer vol er tegenaan.
Die focus en energie zijn leeg.
Ja. En dit is iets wat mezelf echt heb moeten aanleren, is dat je niet altijd maar doorgaat en niet altijd dingen erbij pakt. Doe je dat wel, pak je er wel altijd in, dan ga je ook vaak de discussie niet aan. En dat wil niet zeggen dat je bij alles moet zeggen van, ja, nee, maar ik ben hem zo laat klaar. Van de andere kant, er is een keuzevraagstuk. Je kunt niet alles doen op een dag. En ik vind dat dat keuzevraagstuk in eerste instantie bij jou ligt.
Ja.
Maar op het moment dat er dus dingen van jou verwacht worden die voor jou niet op je lijst met belangrijke dingen stond, dan ontstaat daar dus wel een conflict wat je moet oplossen. En dat kun je misschien prima zelf, maar het kan ook zijn dat je gesprek met de ander aan moet. En dat je moet zeggen van, ja joh, wacht even, maar nee, dit gaat vandaag, dit pak ik er niet bij. Ik vond dat vroeger echt altijd moeilijk. En dan was ik dan heel boos. Ja, dan doe ik het vanavond wel. En zei hij, oh, ja, is goed, prima. Ja, die vond dat fantastisch.
Of, ja, leren
en
dan zou en het is inderdaad of je grenzen bespreken, of het op een ander moment doen, of ook gewoon afspreken, prima, ik kan het doen, maar ik heb maar een uur. En dan ook gewoon na dat uur gewoon stoppen.
Ja.
Timer erop, klaar.
Ja, hè, dus het is beperkt. Je hebt er niet oneindig van. Ga het ook zo zien. En dat is wat ik zelf vaak ook tegen mensen zeg van, hey, hoeveel uren wil je werken op een week? Oké, prima. Oké, wat gaat daar dan nog allemaal van af? Hoeveel hou je per saldo over? Want je hebt ook nog zoveel tijd nodig voor je mail, voor dit, voor dat, voor zus, voor zo. Oké, nou, wat vinden we van die mail en van die meetings en zo? Vinden we die heel belangrijk of niet? Als jij ze heel belangrijk vindt, nou, dan moet je ze als eerste oppakken. Vind je ze minder belangrijk? Nou, dan moet je ze misschien aan het einde van de dag. Maar wat vind jij dan wel belangrijk? En hoeveel tijd heb je daarvoor? En waar ga je dat plaatsen? Het is geen rocket science, maar je moet het wel doen.
Ja, dus dat gewoon inplannen ook op momenten waar je dan ook die tijd, focus, energie hebt.
Of bewust dat dan ook creëren.
Ja, want daar heeft hij het ook heel erg over. Van, goh, bijvoorbeeld over dat focus. Van, dat is iets vaak wat je wel in de hand hebt. Dat kun je creëren, je kunt een focusbubbel creëren. Daar geeft hij ook ontzettend veel tips voor.
Ja.
Apart zitten, koptelefoon, notificaties. Het riedeltje.
The usual suspects.
Ja, precies.
Ja. Het negende tip, meer doen begint soms met minder werken.
Dat is die werkweek waar hij het dan over had. Van, ja. Je hoeft geen 60 uur, in 35 krijg je meer en beter gedaan.
Ja, ik hoor heel vaak mensen zeggen van, joh, ik maak 50, 60 uur in de week. En ik vind dat absolute onzin. En mocht iemand hier naar luisteren en zich geschoffeerd voelen, de kans dat jij echt 50, 60 uur per week productief bent is heel klein. De kans dat jij 50 à 60 uur per week ervaart dat je met je werk bezig bent, is veel groter. En daartussenin zit dat je misschien daadwerkelijk 50, 60 uur maakt. Maar dat is
wel anders.
Een heel groot verschil met productief zijn. Ik heb echt weken gehad waarin ik dus echt 50, 60 uur productief moest zijn. Dan ben je,
dan brand je
kapot.
Ook leeg.
Ja. Dan ben je gewoon kapot. Daar zit het hem dus niet in. Maar ik kan me wel voorstellen als iemand een groot deel van zijn dag in, en dan is ook weer zo makkelijk schieten, maar gewoon zinloze meetings zit, en je gaat daarna nog door met dingen die je echt belangrijk vindt, dan heb je misschien wel 10 uur om een dag gemaakt. Maar als je de uren waar het echt om gaat, zijn misschien wel die 3, 4 uur die je En die andere, die meetings en die mail, et cetera. Als je ze niet had gedaan, was er waarschijnlijk maar heel weinig aan de hand geweest.
Hij heeft het ook in het boek daarover van de twee uitersten. De zen-monnik, die gewoon eigenlijk weinig doet in alle rust. En de coke-fueled Wall Street uiterste, die wel al 60, 70 uren maakt. Superhoge energie. Ja. Van wie krijgt het meest bereikt? Waarschijnlijk allebei niks. Dus in het midden tussen de zenmonnik en de coke-fueled Wall Street wil je zitten.
Ja.
Je energie in balans, je tijd in balans. Dat.
Ja, maar ik vond het wel trouwens een hele interessante. Ik heb met verschillende topsporters hebben we ook in de podcast gehad. En wat mij opvalt is dat die juist veel minder doen. He, dus van je kunt niet de hele dag pieken.
Herstellen is ook iets.
Herstellen is gewoon heel belangrijk. Voor kenniswerk geldt dat nog veel meer. Ja. Ik sprak een tijd tegen iemand die ook zei van ja, kenniswerk, echt gewoon het hoge concentratiewerk, dat kun je maar 2-3 uur op een dag doen. De rest kun je heel veel dingen met die minder van je vragen kun je doen. Maar jij kunt niet 8 uur per dag hoog concentratie kenniswerk doen, waar je echt moet pieken. En ik denk trouwens dat de meeste mensen daar helemaal niet aankomen. Maar dat je 2-3 uurtjes op een dag, dan is het wel even. Als ik 2-3 uur echt met bepaalde plannen of bepaalde complexe situaties bezig ben geweest, of artikelen schrijven of wat dan ook, dan is het op een gegeven moment gewoon ook.
Dan heb je ook veel bereikt, hoor.
Dan is het op.
Ja.
En dan kan ik wel nog de rest van de dag doorgaan. Dat doe ik dan ook, maar niet met dingen van die grootte, van die complexiteit. Doe je het wel, dan betaal je in de toekomst ergens gewoon het gelach ervan. Dus zijn tip van meer doen begint dus soms met minder werken. Gas terugnemen, dan krijg je vaak ook meer gedaan. De meest creatieve dingen of de zaken die ik uit wil stellen, daar heb ik dan vooral ook gewoon rust voor nodig. Om daar te kunnen toe zetten om dat echt te gaan doen.
En een groot deel van zijn boek, dat zit meer in het energiestuk, daar heeft hij het ook over rust. Als in dat is niet iets wat je gaat doen, wat overblijft als je klaar bent met je de hele week kapot te werken. Nee, rust is echt een bewust ding dat je moet plannen, wat je ook echt moet doen voor op te laden, voor weer in die focus, in die energie te komen. En dat begint niet met scrollen op je telefoon, een serie kijken, alcohol drinken. Je wilt je brein in dwaalmodus krijgen.
Ja.
Ook heel veel hebben we ook heel veel over geschreven. Hè, dat niets doen. Dat letterlijk.
Ja.
Hij zegt ook als je in de douche staat. Het is niet dat je dan een half uur naar je douche staat te bekijken. Nee, je gaat introspectie bedenken. Dingen gaan landen. Dat is wat je moet doen. En dat kan bijvoorbeeld met afwassen. Wandelen. Ja. Mediteren. Daar gaat ook een heel groot deel over.
Ja.
Rust. Dat hoort bij productiviteit. Het is de andere kant van de medaille. En je kunt niet productief zijn door die andere kant te negeren.
Ja, en wat ik dan een belangrijke toevoeging op vind. Rust is geen activiteit. Rust is rust. Dus op het moment dat jij zegt van ja, de andere kant van de medaille, de yin-yang. Als jij actief bent, dan moet dat tegenover staan in activiteit. En het hoeft niet 50-50 te zijn. Maar als jij zegt van, ah ja, maar dan pak ik rust, dus ik ga naar buiten, ik ga wandelen met de hond. Nou, dat is al een activiteit. En dan luister ik een podcast, is een activiteit.
Ja, sporten, dan denk je ook van, oh, dan ga ik even fly. Ja. Maar dat zorgt ook wel juist voor die stress en ook in je lijf weer. Dus dan denk je dat je heel erg aan het ontspannen bent. Of een film kijken, maar als daardoor ook gewoon je cortisol piekt, ja, ben je ook nog steeds gewoon bezig.
Ja, eens. Ja, dus,
en dat, wij zijn altijd, qua productiviteit natuurlijk, zitten wij heel erg op het de ene kant van de medaille. En ik, tenminste, als ik voor mezelf spreek, denk ik die andere kant, die moet ik echt nog leren. Dat moet ik echt.
Ja.
En dan wil ik zeggen, bewust gaan doen. Maar dat is inderdaad ook iets, dat is geen activiteit. Dat moet je ruimte voor maken vooral.
Ja, precies. En ik vond het gewoon prima. Ik heb jarenlang gewoon dat je dat niet had. En dat kun je heel lang volhouden. Ik had dat toevallig pas geleden met een burn-out deskundige over. Zo van, nee, deze manier van leven, die kunnen sommige mensen heel lang volhouden. Jaren. Hè, dat je te weinig rust pakt in opzicht van, maar er komt een moment waarop je dat dus niet meer wil of niet meer kan, of beide. En dan leer je dat hopelijk vanzelf om daar meer aandacht aan te geven, maar realiseer er wel van. En dan merk je ook van in je poging om alles te optimaliseren, weer er steeds meer dingen bij gaan pakken.
Ja.
En niet alles is even waardevol en niet alles hoeft gedaan te worden of gedaan te worden door jou. Ja, is prima als je op een gegeven moment tot die conclusie komt. De tiende tip is: energie is net zo belangrijk als tijd. Ja, nou beginnen we langzamerhand op het energiestuk te komen. Ja, 8 uur op een dag heeft helemaal geen waarde. Als jij hartstikke gaar bent. Ja.
Dus je mag ook gewoon, als jij een dag dan merkt van oké, mijn energie is er gewoon echt niet. Dan moet je jezelf ook toestaan om daarna te luisteren en te denken. Hoe kom ik of aan meer energie? Of hoe kan ik taken oppakken die heel weinig energie van me vragen?
Ja.
Dus echt dat zelfinzicht.
Ja.
En daarom dat het ook zo belangrijk is om dagelijks jezelf af te vragen. Wat zijn de 3 dingen die ik vandaag ga doen? Dus niet, hoe ziet mijn agenda eruit? Hoe ik hem vorige week heb opgesteld? Nee, want dat kan heel anders zijn dan. Tuurlijk is er een richtlijn. Je kan niet zeggen, nou, ik kom vandaag niet naar die meeting en ik heb dit op staan. Het gaat allemaal niet door, want ik heb weinig energie. Maar het helpt wel om een beetje bij te sturen.
Ja, ja, absoluut. Het is goed om een voornemen te hebben van tevoren. Maar op de dag zelf kan het natuurlijk best wel eens een keer zijn dat je die energie niet hebt. Ik heb wel eens dat ik creatief moet zijn. En denk, oh ja, vandaag gaat gewoon niet worden. Dat je merkt van, dit, als ik dit nu ga proberen te doen, dan komt er dadelijk, dan kost me 2 keer zoveel tijd. Er komt een gedrocht van een artikel uit. En dat mag natuurlijk niet elke dag een of andere je smoesje zijn. Maar als je dat echt merkt, ja, wat doe je jezelf dan aan? Want dan ga je dat dus het proberen eruit te persen. Terwijl je al weet van, dit ga ik toch kunnen wegflikkeren. Dan kun je nog beter een dag vrijpakken en iets leuks gaan doen. Of denken van, oké, dan pak ik even andere dingen op die dit nu niet van me vragen. En ik hou...
Of het kan zijn dat je juist superveel energie hebt en denkt van, nou, ik kan vandaag wat meer. Ik ga wat grote dingen pakken. Ik zet mijn tanden in dat ene project. Dus net zo belangrijk als...
Andersom tijd. Inderdaad ook. Van wie ben op het moment dat je echt meer van je goede energie hebt en je denkt van, ja, maar dit wil ik afmaken. Go. Niemand houdt je tegen. Ruim je werk en verplichtingen op.
Die staat me even niet meer bij.
Nou, dat gaat vooral. Dat was zijn 11e tip. Is dat hij onderhoudt. En dat is ook iets wat ik...
dagelijkse reflectie, wekelijkse reflectie.
Ja, dat ik... Als het één ding is wat ik... wat mezelf het blijste mee ben van al mijn... productiviteitsgewoontes. Wat ik mensen ook echt probeer aan te leren is... Je kunt je van alles voornemen. Maar toets op het eind van de dag even... Is het gelukt? Is het ook af? Is het nog niet af? Wat moet er dan nog mee gebeuren? Zorg er dan voor dat je dat uitzet in de tijd. Future Brian zal jou dankbaar zijn. Ik heb wel eens dat ik dingen niet af heb kunnen maken. Dan moet ik dat morgen af. Oh, morgen gaat niet lukken. Dan moet ik dus de volgende week doen. En dan ben ik zo bang dat ik bepaalde dingen ga vergeten. Oké, zet het dan goed uit in de tijd.
Voor je toekomstige ik.
Ja, plan het in. Zet ook erbij waar je aan moet denken. Zodat dus net zoals, bijna zoals een dokter, die leest ook jouw dossier door en dan behandelt hij jou en dan vult hij dat weer aan in je dossier voor de volgende keer als je bent.
Dan weet hij dat.
Dat hij dat weer weet. Zo moet je daarmee omgaan. Maar ook aan het einde van de week weer eens even kijken, ben ik met de juiste dingen bezig geweest? Dus op dagelijks niveau de shit opruimen, op wekelijks niveau de shit opruimen, vooruitkijken, maar ook een onderhoudsdag voor jezelf inplannen.
Ja.
Voor mij is dat maandagmiddag. Oké, maandagmiddag doe ik de admin, doe ik de facturen betalen, doe ik allemaal die dingen waarvan ik weet van, oh ja, dat moet ook gebeuren. Niet mijn taak ook de meeste energie van krijg, maar als ik dat gewoon wekelijks daar een blok voor heb, dan weet mijn brein ook dat ik de rest van de week daar niet mee bezig hoef te zijn. Dus
het geeft ook rust.
Zo'n onderhoudsblok, dat is gewoon heel belangrijk. Dat geeft hij ook aan. Vertraag om bewuster te denken, te werken. De 12e tip. Dat hoort daar ook bij. Zo op vrijdagmiddag af en toe even bedenken, in plaats van in de drukte van de dag mee te gaan. Dat is ook dat, volgens mij zo'n Chinees gezegde. Hè, van als je haast hebt, ga dan zitten.
Ah, ja.
Zo van, daar komt dit eigenlijk op neer. Toen ze doornam van, oh ja, als jij bezig bent met druk zijn, je voelt je vooral heel druk, je voelt stress, dan wordt het voor je brein ook moeilijker om te bepalen, wat vind ik nou echt belangrijk, waar ben ik het meeste van waarde? Je gaat af van je pad.
En dan pak je ook de verkeerde dingen uiteindelijk op.
En dan ga je de verkeerde dingen doen. En dan krijg je dat alleen maar het leven er niet aangenamer op wordt. Want je bent gewoon je eigen kuil aan het graven. Pak gewoon even dan bewust wat afstand. En vertraag even en wees bewust.
Hoeveelste les is dat?
12e.
Oké.
13e. Maak onbelangrijke taken kleiner.
Oh ja, dat is ook een waar je natuurlijk superveel energie in kan steken. In het verkeerde.
Ja.
Dat kan zijn van, daar heeft je het dus ook over de privésfeer. Dus ook daar, je kunt zo systematisch, structureel, perfectionistisch je was vouwen. Maar wat de fuck ben je aan het doen? En dat kan ook op de
werkvloer. Ik wil jouw kast zien.
Alleen maar zwart en heel rommelig.
Ja, volgens mij geen kast, maar een kist. Zo. Hoe maar daarin.
Ik zeg niks, ik zwijg. Mijn takensysteem is wel heel georganiseerd. Het is ook, je kiest ook, dat is een heel goed voorbeeld. Je kiest waar je aandacht aan wilt besteden. Ja. Dus dat mijn kast heel rommelig is en ik altijd mijn sleutels kwijtraak.
Was maar een grapje.
Het is zo. Staat wel tegenover dat mijn mailbox is altijd leeg en mijn takenlijst is helemaal geoptimaliseerd. En alles is helemaal, daar steek ik mijn energie in. Of bijvoorbeeld dan in de taken die... waar je van weet, oké, dit zijn de projecten of de artikelen, daar moet alle aandacht in gaan zitten. Ja, daar besteed je aandacht aan in plaats van de spreekwoordelijke wasvouwen van bepaalde klusjes, bepaalde dingen reviewen die bijvoorbeeld nooit gepost gaan worden. Ja, dat moet je minimaliseren. Ja. Hang ook samen met volgens mij zijn 14e, 15e, 16e tip. Minimaliseren, optimaliseren of gewoon schrappen, delegeren. Niet alles hoeft door jou gedaan te worden.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon een heel groot stuk... waar we ook een podcast over hebben gehad met die bullshit jobs en tasks.
Ja.
Niet alles.
Maar het gaat
hoeft
ook
goed gedaan te worden.
Kijk, het gaat hier, het begint hier tijd en energie beginnen hier elkaar te raken. Onbelangrijke taken. Als jij iets onbelangrijk vindt, ik vind mijn kledingkast heel belangrijk en ik vind belangrijk dat ik word daar heel onrustig van als dus nee, maar we gaan nou even in op het privé voorbeeld. Maar ik denk wel dat het mooi tekenend is. Als jij iets onbelangrijk vindt en jij gaat omdat je vindt dat zo moet of omdat anderen daar een mening over hebben, het dus belangrijk maken. En of dat nou een kledingkast is of een bepaalde meeting waar je in moet zitten, dan gaat je dat ongelooflijk veel energie kosten.
Ja.
Maak het dan gewoon ook minder belangrijk. Maak ze kleiner. Want ik vind dit niet belangrijk, dus ik wil hier zo weinig mogelijk tijd aan besteden. Doe ik daar heel veel tijd aan besteden aan iets wat ik niet belangrijk vind? Dat kost me dus ook heel veel energie.
Ja.
Als je, en wel even de kanttekening bij, als je voornamelijk omringd wordt door taken die je niet belangrijk vindt, ja, dan moet je je wel afvragen van hoe zit je in je energie of zit je op de juiste plek?
Dat zegt hij ook, van als heel veel dan, als je overal gaat bedenken, oh, dit hoef ik eigenlijk niet meer te doen of dat wil ik schrappen, dan moet je je afvragen, wat doe je daar dan eigenlijk bij die baan?
Ja.
Want dan zit je waarschijnlijk verkeerd.
Ja, dus dat is wel even gewoon voor de criticasters gewoon even de toevoeging die we willen maken. Maar ook die 14, 15 en 16e tip wat je noemt. Dat gaat erom dus dingen die jij niet belangrijk vindt. Als het gaat over energie, dan wil je daar zo weinig mogelijk energie op verbranden.
Ja, en ook focus. Energie, focus en tijd. Dus dat hele ding ook, ja, moet het wel gebeuren? Oké, bijvoorbeeld jij vindt het niet belangrijk, maar jouw baas vindt het wel belangrijk. Oké, kan het in minder tijd?
Ja.
Dus dat is ook gewoon weer een logische. Dat is ook 14, schrap het helemaal. 15, daar gaat het over. Ga eens regelmatig zitten en schrijf eens alles uit je hoofd. De gedachtendump.
Ja.
Dus wat moet je allemaal doen? Ik ga er wat sneller doorheen. Omdat heel veel dingen zijn overkoepelend. Nu, dit is het stuk over focus. Dat komt er vooral op neer. Ga eens regelmatig zitten. Schrijf op wat je moet doen. Waarom je het moet doen, wil je het doen, wil je het schrappen, wil je delegeren. Ja. Dat helpt om dat één keer in het kwartaal eens even te doen voor zowel werk als privé.
Mm-hmm.
Dus waar ben je eigenlijk mee bezig? En moet jij dat doen? Of kan een andere doen? Dat kan ook. Ja. Dus mijn kledingkast kan ik ook gewoon door jou laten inruimen.
Als ik in de buurt ben, ik help je wel.
Dat ik flikker
vooral heel veel weg gewoon.
Dan moet ik wel allemaal nieuwe dingen kopen. Tip 19 is herken je aandachtskapers. Ook dat niet alleen time management is persoonlijk, ook focus. Dus wat de een afleidt, is voor de ander helpt wel. Dus ja, herken ook vooral, waardoor word jij afgeleid? Er zijn ook genoeg mensen die gewoon in een cafeetje rustig kunnen werken, dat heel fijn vinden juist. Er zijn ook mensen die daar helemaal knettergek voor worden en dan juist denken van, oh, dan ga ik gezellig praten met iedereen.
Ja.
Moet je dat gewoon niet doen.
Ja.
Dus dat vind ik gewoon heel fijn steeds, dat hij het ook heeft over dingen zijn persoonlijk voor jou. Ja. Dus wat heel veel boeken vertellen van, nee, focus werkt zo en productiviteit werkt zo. Nee, dat verschilt gewoon per mens. 20 gaat over multitasken.
Dat kunnen we niet.
Dat gaat niet. En dan tip 21. Hij heeft heel veel over mediteren. Als in, het neemt je focusprobleem weg. Het neemt je energieproblemen weg. Als je iets moet doen volgens hem, is het die 3 dingen per dag opschrijven. Mm-hmm. En mediteren.
Ja, ik krijg het er niet in. Ik heb het zo vaak geprobeerd.
Ja. En dan zegt Chris Bailey, als ik jou vraag, kun je 30 minuten mediteren? Dan zeg jij, nee, waarschijnlijk. Kun je 20 minuten? Nee. 10, 5, nee. Kun jij 1 minuut mediteren?
Ja, vast wel.
Vast wel.
Ja.
Nou, dan begin daarmee.
Ja.
En dat moet je gewoon doen. En dat moet je gewoon elke dag doen.
Het is niet
dat je het niet kan. Je wil het niet.
Nee, dat is ook. Ja, dat is gewoon van, ja, weet je wat ik allemaal kan doen in die tijd, man?
Precies, in die minuut. Ik ben daar dus mee begonnen.
Ja.
En dat zijn 5 minuten per dag. En ik kijk er ontzettend tegenop. Want het voelt echt van, oh, 5 minuten. Maar als ik dan ook soms kijk van hoe lang ik op mijn telefoon heb gescrollt, denk ik, nou.
Nee, maar ik ben het met je eens. En ik heb het zelf. Wel? Ik heb er zelf echt. Ik heb een hele. Cursus. Ja, bij mijn. Zengenootschap ooit gevolgd van maanden. Waar je gewoon elke keer een half uur zat. En ik denk van, oh, dit voelde zo lekker. Het is echt fantastisch en ik krijg het niet in me gewoon. Dus ik ben daarmee gestopt toen. Zo van, nou, was die 6-weekse cursus was er voorbij. En ben ik ook weer het is geen gewoonte die bij mij is blijven hangen. Terwijl ik weet, het is gewoon super belangrijk.
Gaan we er een gewoonte van maken? Is het iets dat we volgende podcast zeggen? En Björn, hoe lang heb je gemediteerd?
Ik sluit het niet uit. Okay. Ik sluit het niet
denk
uit.
Er eens over na.
Ja.
Volgens Chris Bailey is dat iets wat niet mag ontbreken.
Oké. Okay.
En ook daarbij, het is niet moeilijk, nergens aan denken. En als je merkt dat je aandacht weggaat, terughalen en observeren.
Ja.
En dan zijn we bij de laatste, die pak ik even samen. Dus 22, 23, 24, 25, 26, nee, het zijn er maar 25. Slaap, eten, bewegen. Slapen heel veel doen, eten niet te veel en bewust, onbewerkt. Voedsel zoveel mogelijk, hè? Dus gezond eten. Niet telkens naar je cafeïne grijpen. Daar heeft hij ook onderzoeken naar gedaan en gelezen van wat is dan het optimale. Gewoon geen cafeïne. Skippen, want het brengt je zeker als introvert. Ik heb daar vanochtend heb ik nog een podcast van hem geluisterd waar hij het heeft over koffie drinken als introvert. Cafeïne maakt al bepaalde cortisol aan. En als jij als introvert bijvoorbeeld in een meeting zit en je vindt dat sowieso, je hebt al prikkels van buitenaf, meer dan mensen die dat wel goed kunnen. En dan ga je daar nog eens een vloeibare cortisol opgooien. Dat maakt je niet productiever, het maakt je alleen maar angstiger, waardoor je focus en energie ook weer afnemen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een goeie. Ik denk, oh, daar moet ik misschien eens naar kijken. Dus Chris drinkt alleen maar groene thee.
Oké. Okay. Hey, en slapen, want dat vind ik wel een hele interessante. Ja. Wij weten, maar de meeste mensen weten ook, oh ja, je hebt ongeveer 8 uur slaap nodig.
Mm-hmm.
Er zijn 2-3% van de mensen die heeft maar iets van 6 uur slaap nodig. En bijna iedereen denkt dat die 2-3% behoort. We zijn chronisch.
Ik ben chronisch moe.
Maar wat heeft Chris, wat heeft productiviteitsgod Chris
daarover
te zeggen?
Hij zegt, voor elk gemist uur slaap verlies je ongeveer 2 uur aan productiviteit.
Hmm.
En dus 8 uur slaap betekent niet 8 uur in je bed liggen. 8 uur slaap betekent 8 uur kwalitatieve slaap. Dus waarschijnlijk heb je nog een uur van tevoren nodig voor een slaap te komen misschien.
Ja.
Dus je moet veel eerder naar bed dan wat je denkt. En dan daarnaast ook je slaapomgeving optimaliseren. Dus heel hij zegt als een grot. Koel, donker. Berenvel om. En dan slapen.
Ja.
En dan geen devices. 2-3 uur, zegt hij. Ja, 2-3 uur voor je gaat slapen al geen devices meer.
Ja.
Dat is wel Tenminste, we hebben ook vaak podcastgasten gehad die het hebben over 1 uur.
Ja. Ja,
dus 3 uur eerder is toch best wel ja, heftig.
Ja, ik heb daar meerdere mensen over gesproken. Bijvoorbeeld ook, wat ik net zei, die burn-out expert, waar ik een podcast mee opgenomen heb. Die geeft dat ook aan, zeker als mensen echt gewoon herstellend zijn van een burn-out. Dan is het al van 2-3 uur inderdaad van tevoren niet doen. Ik had vorig jaar heb ik een podcast opgenomen met Martijn Arns. Die is biologisch psycholoog. Dus die onderzoeken dan van hoe zit nou biologisch bepaalde processen en wat doet dat met je psyche. En die geeft ook aan van het beste is gewoon je hebt 8 uur slaap nodig. Mm-hmm. Maar slaap is echt slaap, dus niet 8 uur in bed. En een uurtje of 2 van tevoren moet je gaan afschakelen. Moet ja. In ieder geval, toen zei ik ook van ja, mijn laptop 's avonds openklappen. En elke expert die ik hierover gesproken heb, zei van ja, het is beter om niet te doen, maar ze doen het zelf wel. Dus, ja. Dus dat geeft ook aan van hoe moeilijk wij het vinden om ons daar tegenwoordig aan te onttrekken. Maar hij zei toen wel ook van, als hij s'avonds gewoon rustig naar een serie kijkt, die niet geen actie of horror is of wat dan ook, dan is dat al veel minder activerend voor je brein dan dat jij s'avonds op een klein scherm zit en bent de hele tijd mindless aan het scrollen. Het maakt niet alleen uit van dat je een scherm gebruikt, maar ook wat voor een soort scherm, wat voor een activiteit zit erachter. Wel een leuke, vond, er is ook echt onderzoek gedaan naar slaapdeprivatie. Dus als jij slaaponthouding en slaapdeprivatie. Dus stel, ik hou iemand 2 dagen achter elkaar wakker en ik ontneem hem dus 16 uur slaap.
Dat gebeurt wanneer bij ons op kantoor multitasken. Dus dat is straf. Ja, dan houd jij hem 2 dagen wakker.
Ja, dus gewoon van en we gaan heel verder in. maar als je dat maar als je dat dus met iemand doet, je onthoudt ze 2 nachten slaap, dan vindt niemand het gek als je iemand daarna een IQ-test laat doen, dat je slechter scoort dan Bukito. Gewoon dat je dan gewoon echt heel laag zit. Ja. En die denkt, ja, duh. Maar als je iemand gedurende 16 dagen elke nacht 1 uur slaap onthoudt, dat vinden we heel normaal, terwijl het effect nagenoeg gelijk is. Dus als jij 14 dagen, 16 dagen achter elkaar 1 uur slaaptekort komt en je komt in totaal op 16 uur tekort uit, dan ben jij ook niet op je beste zelf.
Zelfde IQ-test.
Dan komt het bijna op hetzelfde uit. Bijkomend nadeel is dat slaaponthouding doet iets met hoe wij stress ervaren. We worden angstig, worden. En niet dat je op kantoor bang zit, maar in je lijf gebeurt het. Ja, neem.
Okay, en terecht. Andere mensen.
Maar, snappen we. Ik bedoel, moet eens kijken wat voor een puin op je kast is. maar dat het doet wel hetzelfde met je brein. Dat je dus. Ik merk dat bijvoorbeeld als ik een aantal nachten achter elkaar gestrest ben, slecht geslapen heb, stress heb gehad, et cetera, dan ga ik ook slechter eten. Ik ga slechtere keuzes maken, omdat je brein zit in zo'n stand van we gaan allemaal dood. maar je zit gewoon in die stress en dan is het van, oh ja, wacht even snel, van wat levert ons stress op vroeger? Nou, als je niks te eten hebt, dat levert stress op. Als je zit in een situatie en je weinig te eten hebt, dan moet je voeding pakken wat een hoge caloriewaarde heeft. Want dan kun je een paar dagen vooruit. Dus, laten we namelijk naar de frituur gaan. Oh, pakken we even pizza. Oh,
en die stress wil je natuurlijk ook omlaag. Dus je pakt een glas wijn erbij. Oh, even relaxen. Later weer naar bed. Want.
Ja. En dat werkt dus op elkaar door. Dus ja, wil jij dus productiever zijn, snap ik heel goed dat een groot deel van het boek van Chris Bailey niet gaat over hoe plan je het beste, et cetera. Nee, hoe zorg dan dat je bezig bent met de dingen waar je energie van krijgt, of in ieder geval hoe zorgt dat ze weinig energie kosten als je er geen energie van krijgt, en hoe zorgt ervoor dat jij iemand bent die dus ook productief kan zijn. Want anders heb je helemaal niks aan die time management tips, dan is time management gewoon onzin.
Het is ook gewoon inderdaad, als je dat laatste. Daarom is het ook zo'n. Vind ik het ook echt zo'n mooi boek. Want als je dit gedeelte skipt, dat energiegedeelte, dan heb je helemaal niks aan deze 2. Ja. En andersom ook. Zo van, het is ook echt een 3-eenheid. En het heeft oprecht, ondanks dat ik hier al jaren over schrijf en elke tip denk je, ja, duh. Maar als je alles bij elkaar pakt en je ziet de samenhang ertussen van, dit kan niet zonder dat en dit heeft invloed op dat. dat heeft wel mijn kijk op productiviteit iets veranderd.
Ja.
Als in van, oh ja, ik hoef het.
Je wist het al.
Ik kan maar niet van, alles. Oh ja. Wauw, ik ben super erg bezig met alles perfect te plannen. Maar als die energie gewoon laag is, ja, dan ben ik nog niet zo productief als ik wou.
Ja. Ja, mooi. Ja, dus 6 van de 5 eekhoorns.
6 van de 5 eekhoorns. Ik vind het wel. Je moet hem, het is verplichte kost. Dus ik vind ook, als mensen de podcastaflevering hebben geluisterd en ze willen hem winnen,
ja,
dat we misschien iets dat we hem kunnen weggeven.
Hij is niet meer nieuw te krijgen op dit moment. Dus ik heb een zo goed als nieuw exemplaar. En die kunnen we weggeven. Wat moeten mensen ervoor doen?
Laat achter per onderdeel, dus tijd, energie, focus en energie. Wat is jouw beste tip op elk van dat vlak?
Ja, het moet wel een serieuze tip zijn.
Het moet wel een serieuze tip zijn. Ja. Ja.
En ik vind echt gewoon een boek wat ik mensen wil aanraden. Maar je moet wel iemand zijn die intrinsiek gemotiveerd is. En die dit is een boek voor amateursporters op het hoogste niveau, ja, die topsporter willen worden. Niet voor iemand die overweegt om te gaan sporten. Dat zo voelt het voor mij. Zo van, dit boek is niet voor iedereen. En als jij zelf beter wil worden, dan wil je af en toe een keer een geek hebben. En dat is die ook gewoon echt. Die hier heel ver in gaat. Dat je denkt van, oh, ik zou het niet willen. Maar ben ik blij dat iemand dat gedaan heeft. En dat zo goed gedocumenteerd heeft.
Dat helemaal uitgezocht heeft. Hij heeft ook van die hele cheesy, droge humor erin. Dat je ook denkt van, het is niet echt heel grappig, maar ook wel weer een beetje. Dus dat je dan, ja, ik annoteer in mijn boeken. Dus dan zeg ik zo'n smiley erbij. Zo van, ja, chuckle.
Is het heel, een beetje, is het van, oh ja, ja, weet je, het is maar goed dat hij een wijn drinkt. Want ik zou geen glas wijn s'avonds met hem
drinken. Nee, dan gaat hij het waarschijnlijk alleen maar over productiviteit hebben. En dan denk je op een gegeven moment ook van, ja.
Ja.
Nee, maar het is echt
het is een aanrader. Het is, ja, een fantastisch boek. Dus wil je hem winnen, laat ons weten wat op je van tijd, energie en focus echt jouw best practice is of de beste tips. En dan gaan we weer door lekker naar het volgende boek.